Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Oh, Gert. Ik pak ook nog een pen om intellectueel over te komen. Aanvullingen en correcties.
Hadden we die wesp niet eerst nog rechtop moeten zetten?
Hoe bedoel je?
Was hij niet gewoon omgevallen?
Nou, hij miste sowieso iets van 4 poten.
Hoeveel hebben ze dan? Ik zag er 4.
Nee, toch? 6 hebben ze er toch? Ik zag er echt 4, dus hebben er... hoeveel poten? Weet ik niet. Even een plaatje zoeken.
Wacht, ik merk nu dat ik je helemaal...
Zit je maar op de kast,
een wesp. Onbedoeld. Oh.
Hoeveel poten heeft een wesp?
Was ik er nou maar nooit over begonnen.
Zag je er echt 4? 1, 2, 3. 6 hebben ze er. Hij was heel groot en gemeen. Hij ging ons steken.
Dit was de beste voor iedereen.
Maar... Jij zei, ik heb nog een second opinion gevraagd. Ik zei, die gaat niet meer leven, toch? Niet meer opstaan.
Was dat een second opinion vraag?
Toen zei hij, nee. Dus we zitten weer in het dieren uit lijden verlossen segment. We komen er gewoon niet vanaf. Nee.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 232. Met aan tafel Iep Driessen.
Hardo.
Ik zeg aan tafel en we zitten aan de tafel. Maar het is wel de tafel in de studio. We beginnen eventjes met een overlijdensbericht. En dan niet van de wesp. Maar,
van Gert Hekma.
Gert Hekma. Die is deze week overleden. Gert Hekma was hoogleraar aan de UvA. Gender en seksualiteit uit mijn hoofd. Ik heb hem zelf een paar keer ontmoet. Want als je een beetje in het homoseksuele Amsterdam begaf... dan kwam je hem al gauw een keertje tegen. Jij hebt 2 boeken van hem op tafel liggen.
Ja.
Die je uit je eigen collectie hebt gehaald.
Ja. Ik weet niet of je hoogleraar was trouwens.
Nee.
Ik speak even.
Is juist, dit was een van de dingen. Dit klopt wat je zegt. Hij was docent aan de, aan de UvA.
Docent homo en gender studies.
Ja, want het is hem nooit. Hij had die ambitie wel om hoogleraar te worden, maar dat is hem op een of andere manier nooit gegund bij de UvA. Dat was een dingetje.
Ja.
Ik doe dit dan wel allemaal uit mijn hoofd uit een interview wat ik 8 jaar geleden een keer heb gelezen met hem in het Parool of zo. Dus moet je een beetje voorzichtig mee zijn, maar zoiets was het.
Ja. Maar hij begon universitair docent aan de UvA en hij gaf les over seksualiteit.
Al sinds begin jaren 80.
Ja, en hij was socioloog eigenlijk cultureel antropoloog. Nou, dat is ook een beetje hetzelfde. En hij schreef veel over seksualiteit. En ja, die boeken die ik hier heb liggen is het ABC van perversies.
Ja.
Dat is een soort encyclopedie van... kinks, zou je nu misschien zeggen. Van alle vormen van seksualiteit. Ander is een boek homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Ja, heel verschillende boeken, maar allebei heel erg de moeite. Het grijpt me wel een beetje aan.
Dat hij juist overleden?
Ja.
Hij was een kleurrijk figuur.
Ja.
Die altijd ook vrolijk gekleed zich vertoonde. Ja. Niet per se wat je je voorstelde bij een universitair docent antropologie.
Nee. Ik vond satijn hield hij van.
Ja, en dat droeg hij dan dus ook gewoon.
Ja.
Ik vond hem ook altijd heel vrolijk op het naïeve af.
Ja, het was een heel vrolijke man. Ja. Met twinkeling in zijn ogen.
Ja. Hij heeft best ook wel, nou, had best wel wat controversiële onderwerpen ook wel waar hij zich over uitsprak.
Ja. Ja, hij was ook echt een, ja, de gaykrant zegt een Nederland verliest een LHBTI plus activist van het eerste uur.
Ja.
Dat is zeker waar.
Ja.
En ja, ik heb zelf hem leren kennen eigenlijk door, ik bedoel, ik ken hem niet verschrikkelijk goed hoor, maar toen ik bij Studium Generale werkte, toen heb ik hem ooit uitgenodigd voor een lezing.
Ja.
Want ik had toen een serie over de liefde en nou ja, daar hoort ook seks bij.
Mm-hmm. Ze zeggen het. Ja.
Ze zeggen het. Nou, ja, maar nou, het leuke is, ik heb volgens mij wel eens eerder in de eeuw verteld over deze lezing, want eigenlijk is dit de enige lezing waar ik me nog iets van kan herinneren uit mijn Studium Generale carrière.
Want?
Die heeft echt diepe indruk op me gemaakt, omdat hij zei de koppeling tussen liefde en seks is eigenlijk kunstmatig en ook van recente datum.
Mm-hmm.
En hij pleit eigenlijk ook voor die voor om dat weer te ontkoppelen.
Ik moet meteen denken aan Downton Abbey, waarbij de twee het oude paar, god, ik vergeet hoe ze heet in de serie, maar die slapen dan in hetzelfde bed.
Ja. Yeah.
En dat is raar.
Oh ja.
Dat speelt ruim een eeuw geleden.
Ja.
Maar dat is dan raar dat die in hetzelfde bed slapen.
Ja.
Dus de Earl en de, of wat is hij eigenlijk?
Ja.
Ja.
Nee. Nou ja, klopt. En hij zei ook in die lezing dat de seksuele revolutie een soort mediarevolutie was die de seksuele praktijk van mensen niet veranderde. En wel van
wat was dus, sorry, ik ga een heel algemeen vraag stellen. Wat was de seksuele revolutie? De pil?
Nou, daar viel die wel mee samen, denk ik.
Hm.
Ja, ja, de seksuele revolutie is die tijd dat er vrijer over seks, weet je, dus dat seks eigenlijk zichtbaar werd, is dus in media en reclames en zo en
jaren 60, jaren 70, ja. De vorige eeuw, ja.
Maar ja, dus in de praktijk veranderde er niet zoveel voor mensen. Dus in de jaren 50 waren mensen nog heel repressed, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En toen kwam de seksuele revolutie van, seks is ook een ding. En kijk, blote mensen in beeld.
Mm-hmm.
Alleen voor de gewone mens veranderde er niet zoveel. En hij zei dat daar veel frustratie ook uit voortkwam. En dat homo's dat eigenlijk dan beter bekeken hadden, omdat die wel een vrijere seksuele moraal over het algemeen hadden. Dat daar een soort scheefgroei ontstond.
Tussen hetero's en, of tussen media en
allebei, ja.
Hmm.
Dat vond ik interessant. En hij zei, hij vond het tijd dat mensen hun ik vond een de Keekhand postte een recent interview met hem.
Mm-hmm.
Waar wel een mooi citaatje in stond. Dat best wel goed opzond, vond ik. Ga ik even voorlezen hoor.
Kan ik ondertussen nog zeggen dat hij met pensioen is gegaan een jaar of vijf geleden. En dat hij ter gelegenheid daarvan een website heeft opgezet, gerthekma.nl. En daar zijn veel van zijn archieven zijn daar door te spitten. Als mede ook dat er gewoon een boekwinkeltje is waarin is te zien dat hij, 12 boeken wel heeft geschreven. Met linkjes en dergelijke.
Ja, en oneindig veel artikelen. En, ja,
dus dat is er ook nog.
Ja. Ja, het citaat wat ik wilde voorlezen, dus uit een interview van, met de Gaykrant. Wacht, dat is ook een netjes om de auteur te vermelden.
Van het artikel Rick van de
Rick van der Made. Maar daarin zegt Gert: mijns inziens zijn de meeste mensen bang voor hun eigen seksualiteit en maken zij geen gebruik van hun seksuele burgerschapsrechten, waardoor ze geen volledig mens durven te worden.
Hm.
Vaak blijven ze ergens steken. Dat moet je doorbreken, want als je taboes op seks en gender doorbreekt, dan verbreed je je horizon.
Verbreed je je horizon.
Verbreed je je horizon. Ja. Ja. Het is net als met de autorij. Je bent best tevreden met je eigen auto, maar tijdens zo'n beurs kun je genieten van alle nieuwe auto's, motors, modellen. En dat hoop ik te bereiken met mijn website, want dat was in het kader van het lanceren van die website.
Ja, precies. Het interessante is ook, en dat zat ook in zijn werk, dat het zo lastig is om hierover te praten zonder dat het meteen ook over of impliciet over je eigen seksualiteit gaat. Dat vind ik er zo ingewikkeld aan. Het lijkt zo snel alsof je het over jezelf, alleen maar over jezelf hebt. En dat was bij Gert Hekma, had ik dat ook heel vaak. Dat ik soms dacht, je neemt wel een standpunt in. Is het nou een privé standpunt? Dit is een goed punt wat hij hier maakt. Maar het is zo lastig om erover te praten.
Jij vindt het lastig om over jouw seksualiteit te praten?
Ja.
Ja.
Jij vindt het niet lastig om over jouw seksualiteit te praten?
Wel minder. Nou, hij heeft mij dus wel geïnspireerd om mijn eigen seksualiteit onder ogen te zien. Dus niet zozeer mijn homoseksualiteit als wel de specialisaties daarin.
Ja.
En dat te beleven. En daar ook wel iets meer open over te zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ik vind dat hij er gelijk in heeft. Dat je moet niet weglopen voor je seksualiteit. Of ja, moet. Ik vond dat echt een inspiratie.
Ja.
Dat de ABC van perversies is trouwens. Hij had dat ook als rubriek bij de podcast Culti Culti. Die heb ik wel eens vaker genoemd hier. Met een K, Culti. Van Robert Weijers. Ja. Het is een hele heel fijne roze podcast. En daar had Gert een rubriek, het ABC van perversies. En dan liet elke keer eentje door. Dat kun je allemaal nog terugluisteren. Ja, hij had ook een heel grote bibliotheek. Dus echt alles verzamelde hij op het gebied van seksualiteit. Ook volgens mij ook. Ik ben één keer bij hem geweest en toen heb ik daar een beetje in rondgekeken. Dan kwam hij ook met allemaal plaatjes en singeltjes en zo nog aanzetten. Maar in ieder geval heel veel boeken, oneindige hoeveelheid boeken. En toen ik hem dus net leerde kennen, mijn studium generale. Volgens mij, hij kende wel mijn strips vaag. Maar hij had er niet zoveel mee op dat moment. En ik heb me later iets beter leren kennen. En ik was er enorm op gebrand om in die bibliotheek terecht te komen. Ik wilde dat mijn boeken daar ook in kwamen.
Oh, zo? Ja. Je wilde erin staan?
Ik wilde er ook in.
Oh ja.
Maar dat is later wel goed gekomen.
Dat verklaart wel een bepaalde scène
uit de daden van de twijfel.
Ja.
Nee, maar goed. Maar gewoon Iep en Willem. Ik bedoel, ook was het niet over seksualiteit. Het ging over samenleven. Gewoon over...
Ja.
Hoe homo's in de samenleving staan. Dus dat hoort daar ook bij.
Ja.
Maakt zeker onderdeel uit van die bibliotheek. Maar dat is nog goed gekomen. Ben ik heel trots op. hij was later wel meer fan geworden, geloof ik.
Toen het allemaal wat Amsterdamser werd.
Misschien. Nou, soms, het is ook exposure. Hè? Als je lang genoeg bloot staat, wordt gesteld aan mijn werk, dan gaan mensen wel voor de bel een tijdje.
Ja, heel goed.
Ja. Ja. Nou, want dat andere, dat vond ik ook wel het vervolg van dat interview. Dan gaat het over hoe ziet de toekomst van seksualiteit en gender eruit?
Ja.
Vraagt dan Rick van der Maden.
Ja.
De toekomst ziet er goed uit, zegt hij dan.
Hij zegt het in 2017, geloof ik, hè? Even uit mijn hoofd. Ik kan me dit interview herinneren.
Kijk, ik durf niet meer naar boven te scrollen, moet ik weer heel lang zoeken.
Oh ja.
Ja. Al blijft alles met seksualiteit en gender te maken, heeft nog lastig. En dat zal nog lange tijd blijven. Dan roemt hij een aantal mensen, onder wie onze eigen Linda Duits.
Ja.
Die bij hem gestudeerd heeft en die hem goed kende. En voor wie hij ook een grote inspiratie was.
Ja.
Maar zegt hij, ik ben niet negatief over de toekomst. Er kan op het gebied van gender en seksualiteit nog veel meer open gaan. Polyamorie bijvoorbeeld, of verschillende relaties, of verschillende niveaus. Alles kan. Denk maar eens aan de invloed van de architectuur. Alle woningen zijn ingericht op een standaard gezin. Een koppel of een alleenstaande. Maar zoek eens een appartement of een huis waar je met 3, 4 of meer volwassenen wilt samenwonen. Die graag samen willen wonen. Maar die eigenlijk ook graag een eigen woonkamer of keuken willen hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de hypotheekverstrekkers.
Ja, nou, ik het zo roerend mee eens. Ja, dit is echt... het is op mijn hart gegrepen dat. Ja. Maar ja, dat is ook wel interessant. Want dit is heel veel van dat soort facilitaire dingen worden vaak gezien als een beetje als oninteressant of als een bijproduct. Terwijl ik denk, het is de kern van de zaak. Dus net als met die genderneutrale toiletten bijvoorbeeld. Dat wordt dan ook gezien als het is een beetje want het gaat over wc's en zo. En ik denk ook altijd van gaat het over wc's. Maar het is wel, het is wel dit soort facilitaire dingen. Ze moet je gewoon regelen.
Ja.
En waarom is het er nog niet? Waarom zijn die huizen er niet?
Ja.
In een meer creatievere opstelling.
Ja.
Waarom is het allemaal zo heteronormatief?
Maar ja, we zouden minder ver zijn geweest zonder hem, denk ik.
Dat
hij heeft echt zijn hele leven daarvoor ingezet.
Ik wil nog één werk van hem even uitlichten. Dat is het boekje, het was eigenlijk een groot onderzoek. Als ze maar van me afblijven. Dat is een onderzoek wat hij en een aantal, volgens mij, studentassistenten of in ieder geval academisch assistenten van hem hebben gedaan naar de motivatie van anti-homo-geweld verdachte personen.
Oh,
dus,
ja.
En dat is uit 2009, dat onderzoek. Ik heb dat toen ter tijd gelezen en het liep een beetje vooruit op zijn tijd. In die zin dat het in de jaren daarna eigenlijk nog steeds actueel bleef. Het waren interviews met voornamelijk jonge jongens die dat dan hadden gedaan. Die in ieder geval van verdacht werden dat ze homo's in elkaar hadden geslagen. Mm-hmm. En waarom hebben ze dat dan gedaan? En dat is zonder daar nu inhoudelijk op in te gaan. Ik heb dat al zo vaak gedaan. Ik heb het in heel veel documentaires over dit onderwerp heb ik dat te werk ook aangehaald. Het is heel verhelderend en het geeft een heel ander beeld dan het standaardbeeld en de onderbuikopmerkingen die er altijd komen bij als het gaat over verdachten van anti-homo-geweld. Sydney Smeets, die haalt het ook heel vaak aan. Dat Sydney en ik hebben het zo vaak gedaan en elke keer kregen we heel veel shit over ons heen van maar zo zit het niet. En ik kon gewoon linken naar dat artikeltje van lees het. Dat heb ik zo vaak gedaan in discussies op Twitter ook over die documentaires die ik had gemaakt en stukken in Volkskrant wat ik ook had geschreven. Van lees het nou gewoon, er staat het gewoon. En het rare is, ik vind het eigenlijk raar dat dit onderzoek, het is nu dus al 13 jaar oud inmiddels, maar dat het niet nog eens een keertje herhaald is. Want het is heel relevant en heel verhelderend. Bijzonder.
Ik heb nog één grappige herinnering waar ik vaak aan moet denken.
Ja.
Omdat hij had zelf dus een voorkeur voor satijn, of hoe zeg je dat? Dat vond hij.
Ja.
En een kick, zo noemde hij dat dan denk ik ook. Niet een kink, maar een kick.
Ja.
Maar het ging over dat als je soort specialiseert, dat je eigenlijk naarmate je ouder wordt vaak ook soort specialiseert in je voorkeuren. En dat het dan ook steeds moeilijker wordt om daar de juiste persoon bij te vinden. En dus dan is het al lastig om iemand te vinden die ook van satijn houdt.
Ja.
Dan heb je eindelijk iemand. En dan, dan hou jij van paars satijn en hij van groen satijn. Dan kon je steeds moeilijker bij elkaar.
Moet
er heel vaak aan denken.
Ja, dat is wel heel grappig. Ja, het is. Hij heeft een. Ook dit moet ik eventjes uit mijn geheugen opdiepen. Maar vlak na zijn pensionering heeft hij volgens mij een hersenbloeding gekregen. Waardoor het niet meer zo goed meer met hem ging. En daar was hij ook een beetje verbolgen over. Zo van, ik had het nog wel leuk gevonden om er nog even een paar jaren zonder al te veel toestanden van mijn pensioen te kunnen genieten.
Ja, dat is sneu. Maar hij woont wel.
Hij maakte daar een grapje over.
Ja, maar hij ging wel. Want hij was heel betrokken. Hij ging naar heel veel dingen altijd toe bij culturele zaken.
Je zag hem eigenlijk altijd.
Met zijn vriend.
Ja, ja.
Matthias, ook een heel lieve man.
Oh ja.
Ja. Nou. Kunnen we nog wel eindigen met nog weer één keer dat interview met die gaykrant.
Ja.
Hoe zou je graag herinnerd willen worden?
Mooi.
Controversieel, maar interessant.
Nou, dat is precies waar we het over hadden net. Ja.
Ja.
Ja. Oh, leuk. Nou, ja, jammer dat hij is overleden.
Echt heel jammer. Echt een inspirerende, lieve man.
Ja, en een verlies voor LHBT Nederland, voor Queer Nederland, denk ik.
Ja.
Nou ja, goed. Gert Hekma dus. Dit is misschien wel een leuk moment om even te hebben over volgende week. Want dan hebben we een bijzondere gast.
Ja.
Jij had het net over je werk voor Studium Generalum bij de Universiteit Utrecht.
Ja.
En daar was jouw baas...
André Kloekoen.
Ja.
Ja.
En die komt langs. Of ja. Althans, wij gaan naar hem toe. Maar
wij gaan naar hem toe.
Ja. Vertel even wie hij is, voor de mensen die dat even niet recent hebben herlezen.
Nou, hij is schrijver, inderdaad, filosoof.
Ja.
Ja, van huis uit chemicus. Maar hij heeft een aantal heel kloeke, zien we naar dit, daar boeken geschreven.
Nice.
Waaronder De geschiedenis van het denken en Alle mensen heten Janus. En zijn meest recente boek heet De vreemde lus. En hij schrijft eigenlijk over alles.
Ja, net als onze podcast.
Over alles, gaat. Dus het is een match made in heaven. Ja. En André weet ook eigenlijk alles.
Hij weet
alles van alles.
Ja. Hij staat al heel lang op ons verlanglijstje om een keer te gast te hebben. Mochten er nou luisteraars zijn die het interessant vinden om een vraag in te sturen of zoiets.
Ja.
Dan kan dat, denk ik. Hè?
Een vraag over alles.
Vraag over alles.
Of over iets.
Ja, maar licht filosofische vragen zijn misschien wel het leukste.
Ja, want de mensen die zijn werk kennen, die zullen weten dus dat hij eigenlijk probeert wetenschap, filosofie en kunst en spiritualiteit ook te
binden.
Dat woord op het knakje.
Ik zag je zoeken. Ja,
ja en het is gewoon een hele interessante en leuke man.
Ja,
dus, heb ik heel veel zin in.
Ja, dus mocht je het nou een vraag hebben over het werk van André Kloekoen of gewoon over de wereld, want hij schrijft per slotverrekening over alles. En hij is met emeritaat, neem ik aan, hè? Hij is met pensioen.
Nou, jij dicht iedereen het een hoogleraarschap toe, maar
dat is hij niet geweest.
Dokter.
Okay,
hij heeft ooit alleen zijn doktersbul ingeleverd. Samen met Piet Vroon, toen Albert Heijn een eredoctoraat kreeg van de Universiteit Utrecht. En toen uit protest hebben André en Piet Vroon hun bul ingeleverd. Maar goed, van de titel kom je nooit af. Dus hij is nog steeds wel dokter.
Wat een interessante actie.
Ja, het is, nou ja, het was
goed,
zo, ja.
Goed, ik zei. Als ik van deze wat oudere wijze man een vraag als je aan hebt. Spreek hem dan even in op de Eeuwofoon. Maar je mag hem ook zeker gewoon mailen. Zullen we gewoon naar jou mailen dan? ip@eeuwvanamateur.nl?
Ja, zeker.
Ik heb
ja.
het nu al genoemd, dus je kan er niet meer terug.
Nee, of spreek hem in op
06
1990
68
71.
Weet je nog dat wij een mailtje kregen van Tine? Dat ging over luizen, dat ze op vakantie gingen naar België.
Ja, 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 nee, zeker.
In een bijzinnetje vertelden ze dat het een gezin van 16 was. En daar sloegen wij nogal op aan. En toen zeiden we, schrijf nog even iets meer daarover. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft een mailtje gestuurd. Hoi, Botte en Ipe. Mijn excuses voor dit late mailtje. Nou, dat geeft niks. Om gelijk maar een paar vragen te beantwoorden. We hadden vroeger een 9-personen-auto. Ik stel maar een soort busje daarbij voor, denk ik. Ze schrijft, mijn vader had een eigen bedrijf waar hij ook auto's voor had. En mijn broers en zussen hadden ook al een auto. Vaak gingen we op vakantie met zo'n 4 à 5 auto's. En het bizarre was dat ook altijd alle, uitroepteken, fietsen werden meegenomen op vakantie, zodat we lekker konden fietsen als we dat wilden, wat uiteraard nooit gebeurde. We woonden in een huis met 10 slaapkamers. Mijn ouders hadden dit huis laten bouwen toen ze nog maar 10 kinderen hadden. Ik heb nog een verhaaltje in de zelf verzonnen rubriek warme herinneringen voor mijn ouders, maar horror voor ons. Was het niet andersom? Horror voor de ouders, ja. Leuk voor ons? Nou ja, maakt ook niet uit.
Ja.
Oh, daarom noemt ze het een zelf verzonnen rubriek. Toen ik een jaar of 8 was, ging
nee, maar had zij niet in the first place die rubriek verzonnen? Dat met haar eerste verhaal.
Dat ben ik kwijt.
Ja, dat denk ik.
Toen ik een jaar of 8 was, gingen we met het hele gezin naar Diergaarde Blijdorp. Ze hadden een actie dat je voor een vast bedrag een jaarabonnement kon nemen voor het gezin. Wat ze waarschijnlijk vergeten waren te vermelden bij de actie is dat de actie alleen geldt voor een gezin dat bijvoorbeeld maximaal 4 kinderen heeft. Dus wij stonden op een zaterdagochtend bij de balie van Diergaarde Blijdorp. Mijn moeder zei tegen de vrouw achter de kassa dat ze graag gebruik wilde maken van de actie. De vrouw achter de kassa keek ons toen zo raar aan. Ik voel nu nog de schaamte opkomen. Uiteindelijk mochten we naar binnen nadat ze al onze namen op de jaarkaart had geschreven, die zo groot was als een pinpas. Er zijn nog genoeg bijzondere anekdotes te vertellen met zo'n groot gezin, maar dit vond ik wel een grappige om te vertellen. Succes met de podcast. Doei, Tine, 24 jaar. Dus waar zij het over vroeger heeft, bedoelt ze een jaar of 10 geleden.
Ja. Blijdorp.
Ja.
De laatste keer dat ik daar was.
Ja, dat, dat is in de richting van dat Delft en dat Berkel van jou.
Van mij? Oh. Ja, nee. Ja, laatste keer dat ik daar was. Ja, zeg maar, want winst is voor de dieren. Is een beetje een soort... hoe zeg je dat?
Verlies voor de mens?
Ja.
Winst voor de dieren is verlies voor de mens. Oké.
Okay. Nou, als je artis gewend bent...
Ja,
dan is het zo dier. Ja. In Blijdorp is het echt zo dier.
Tijdje niks.
Dier. Dier. Jezus, wat hebben die dieren daar een ruimte. Ik bedoel, come on. Zet die dieren... Ik bedoel, lever even wat in, dieren.
Ben je wel eens in Burgers Zoo geweest?
Ach ja. Loop je helemaal
dan loop je helemaal de tyfestering.
Ja, dan moet je zelf een soort jaguar zijn. Om dat allemaal een beetje in een normale tijd allemaal af te kunnen struinen.
Fiets huren om daar een beetje door te komen.
Ja, nou, ja. Ik vond Blijdorp ook echt uitgestrekt.
Ja, terwijl het ook een stadsdierentuin ja. is. Maar die is een keer verhuisd, toch, in zijn geschiedenis? Haar
is
geschiedenis?
Het zo?
Ja, dat meen ik. Ik meen dat hij een keer verhuisd is.
Oh.
Ja.
Nou, ja. Ja, wij zijn nu natuurlijk voor de veganistische dierentuin tegenwoordig.
Dat is eentje met alleen maar plantjes.
De hortus.
Ja.
Ja,
je moet niet aan die aan het statief rommelen.
Oh, sorry, dat hoor je. Oh, god. Oh, echt? Want ja. Ik ben ook nog te gast geweest bij Geeky Dingen.
En heb je ook de hele tijd...
Ik heb echt niks anders zitten doen dan met dit dingetje hier op en af zitten doen.
Oh, dan zal Tom je dankbaar zijn.
Ja... Ik vind dat wel leuk trouwens. Ik vind dat leuker dan ik dacht, een hortus.
Ja.
Zeker sinds ik sinds mijn psychotische episode het gevoel heb dat planten een persoonlijkheid hebben. Oh, nee, maar ik vond de hortus hier in Amsterdam is wel echt heel tof. Met helemaal om het zo te zeggen, stamboom van de bomen.
De stamboom van de bomen.
Ja, zijn allemaal van die bomen van... deze boom werd in 1600 door prins Frederik Hendrik meegenomen uit Indonesië. Oh, die staat daar gewoon.
Ja, ja.
En zo. En deze boom is de laatste van zijn soort. Maar we proberen hem te stekken. En zo.
Ja.
Allemaal verhaaltjes. Omdat je denkt van... wow, dit is een mega bijzondere plant.
Mm-hmm. Ja, die staat gewoon in de Amsterdamse grond.
Ja, en die architectuur van die kast die is echt...
Ja, nou, die is
heel fenomenaal.
Ja, die is verwonderlijk ook.
Ja, en dan zijn er bladeren zo groot als groter dan jij.
Ja, zeker.
Dan jij en ik.
Ja,
maar
soort ja, vliegende tapijten zijn
groter
dat.
Is dan jij is het ook al groter dan ik. Ja, vliegende tapijten. Ja, en echt heel leuke dingen. Oh ja, en planten met grappige namen zoals de muishond. De muishondplant. Want sindsdien zeg ik de hele tijd piepwaf. Piepwaf, want dat zegt de muishond. En en de schoonmoeders zetel, en dat is dan een cactus waar je op kan zitten. Nou ja, dat is een beetje flauw. Maar ik vond het enorm leuk. Het is alleen jammer dat je er niet in mag met je museumjaarkaart. Bedriegers. Oh, sorry. Nee, ja, I don't know.
Als je het zo'n leuke plek vindt, dan kan je toch gewoon een jarenabonnementje van hen nemen.
Ja, dat zou kunnen.
Wat zou dat nou kosten?
Ja, een kop koffie per maand. See what I did there.
Oh, ja, uh-huh. Ja, ja,
ja, ja.
Niet te bang zijn om geld uit te geven, hè?
Nee, dat is waar, want binnenkort is het einde der tijden en dan zit je met al het geld op de bank. Geld.
En het wordt alleen maar minder waard.
Ik had even een trigger warning moeten doen.
Oh. Voor jezelf eigenlijk.
Voor mezelf eigenlijk.
Ja.
Oh, botten.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Theater Rotterdam. En wel heel specifiek door hun voorstelling Slachthuis 5... naar de klassieker van Kurt Vonnegut. Ipe, jij bent fan van Kurt Vonnegut.
Ja.
Slachthuis 5, waar gaat het over?
Vollenkoet heeft het geschreven naar aanleiding van zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een soldaat en hij was krijgsgevangen gemaakt in Dresden. En daar heeft hij de verwoesting van de stad door een geallieerd bombardement gezien. En eigenlijk als een van maar heel weinig mensen overleefd.
Yeah.
En eigenlijk over de verschrikkingen van de oorlog gaat het boek. De hoofdpersoon is Billy Pilgrim in het boek.
Ja. Yeah.
En die heeft dat dus meegemaakt. Maar dat niet alleen. Hij wordt ontvoerd door buitenaardse wezens. De Trafalmadorians. En ja, dat is dus het leuke aan dit boek. Het gaat weliswaar over de verschrikkingen van de oorlog. Maar het is een soort eigenlijk een soort knotsgekke science fiction roman. En die bovenal heel erg humoristisch is.
Ja, als jij dat nou op de planken had moeten brengen.
Dat lijkt me best wel een uitdaging.
En toch hebben ze het gedaan.
Ja.
Erik Wien regisseert het bij Theater Rotterdam. En jouw zus is er geweest.
Ja, mijn zus is er geweest. Net als ik, een groot Vonnegut fan. En ja, ze vond het heel erg tof. En ze zegt dat iedereen het moet gaan zien. En nou, ik ben dat zeker van plan.
Ja, nou, ze zijn in heel Nederland te zien. In theaters in het hele land is Slachthuis 5 te zien tot en met 8 mei. Kaarten kun je vinden via tr.nl. TR staat natuurlijk voor Theater Rotterdam. tr.nl/slachthuis5. En 5 is uitgeschreven.
En nu verder met de podcast.
Hé, maar hoe is het eigenlijk met jou? Zie je hem zoekend.
Wat voor soort antwoord verwacht je?
Nou,
meer keuzevraag van.
Ben je A, blij met de zon? B, niet blij met de zon?
A, blij met de zon.
Ja.
Ja. Ik leef daarvan op. Ik heb gisteren ben ik een beetje aan het klussen geweest. Ik ga het gewoon vertellen. Ik heb een dakterras. Dat is heel leuk. Met een soort reling eromheen.
Ja.
En daar had ik van die matten met bamboe aangespannen. Zodat de wind een beetje tegen gaat. Maar dat is helaas... Zijn die bamboe... latjes, zeg maar, zijn met elkaar verbonden met ijzerdraad en dat gaat roesten.
Mm-hmm.
Dus dat is na, hoe lang hangt het er nu? 7 jaar of zo, is dat gewoon bijna weg. Zeker na een storm zoals we deze winter hebben gehad, dan waait het allemaal uit elkaar. En dat had ik nog steeds niet opgeruimd. Gisteren was ik er even mee bezig en toen had ik bedacht van, nou, wat nou als ik die ijzerdraadjes ertussen uitpulk en die latjes buig ik een beetje zo om die stangen heen van de reling.
Ja, ja.
Misschien is dat wel een leuk effect.
Zo creatief ben je ook.
En ik verwerk... Ik was materiaal aan het hergebruiken.
Ja.
Plus dat ik ook nog eens een keertje lekker in de zon dat klusje aan het doen was. Dus ik was lekker een podcastje aan het luisteren in de zon, terwijl ik er lekker een beetje aan het klussen was. Ik werd er heel erg gelukkig van. Ja,
ja, wat fijn.
Toen voelde ik gisteravond aan mijn nek. En toen voelde ik echt... Nou, het was niet verbrand. Maar gewoon, ik voelde dat hij lekker in de zon had gezeten.
Dus het buitenleven.
Het buitenleven. Ja. Weet je wat ik ook nog gedaan had?
Nou.
Ik heb een gierzwaluwnestkastje opgehangen. Anderhalf jaar geleden. Vorig jaar heeft er niets in genesteld.
Nee.
Helaas. En toen vermoedde ik dat het aan de positie van het kastje lag. Maar ik bedacht ook, het is ook helemaal leeg. Dat is misschien ook niet zo handig.
Mm-hmm.
Het is gewoon hout.
Ja.
En een gierzwaluw moet alle shit nog naar binnen slepen om daar een nestje te maken. Wat nou als ik er gewoon wat takjes en weet ik veel inleg?
Ja.
Misschien is het helemaal verkeerd, ik heb geen idee. Ik kon het op internet verder niet echt terugvinden. Maar ik heb zo wat spulletjes, zo wat troepjes van mijn dakterras verzameld. En dat heb ik in het nestkastje gelegd. En nou ja, ze zijn er over een week of twee waarschijnlijk weer. Dus wie weet.
Oh my god. Fingers crossed.
Ja, dat zou wel leuk zijn.
Dat zou leuk zijn.
Ja.
Dat zou ik ook leuk vinden.
Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Ja.
Nou, dus, ben jij nou een gierzwaluw en luister je naar deze podcast?
Weet dat er een gemeubileerd nestkastje op je zich ligt te wachten.
Ja.
Ja.
Kun je niet ook bij die bamboematten, kun je daar niet wat bougainville tegenaan laten groeien?
Bougainville?
Ja, ik had gewoon heel veel zin om dat te zeggen.
Dat snap ik. Maar ik,
ik heb
geen idee wat het is.
Bougainville. Dat is een plant.
Een plant.
Met bloemetjes.
Oh ja. Ja, maar ja, als ze uit elkaar vallen, dan ben ik zo bang dat die plant dan ook uit elkaar...
Ja, maar ik zeg ook maar wat. Ja, okay. Ik wil gewoon boeg en viool zeggen.
Oké. Kijk maar even of het nog erg is.
In kan.
Of je nog iets hortusachtigs in kan stoppen.
Het valt mij dus deed het op dat als ik ga koken,
ja,
dat ik word altijd heel zenuwachtig als jij opeens naar het mengpaneel kijkt, want dan denk ik, we nemen niet op.
Ik kijk naar het mengpaneel om te controleren of we opnemen. En ik kom in actie als het niet zo is.
Als ik moet koken. Nou, de bediening van mijn slimme lampen is weer stuk. Vreselijk. Maar ik hoef ze nog niet aan te doen met het koken.
Want het is nog licht
genoeg. Het is nog licht.
Oh, wat heerlijk.
Oh my god.
Ja.
Dan is het toch weer opeens weer heel raar om te bedenken dat een tijdje geleden, dat het dan een soort om 4 uur donker was.
Ja. Ja, dat is nog maar 3 maanden geleden. Ja.
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 Dus ik moet zeggen dat met het ook wel deugd doet.
Ja.
Ja, dat.
Ga je s'avonds na het eten ook nog naar buiten om even te voetballen?
Voetballen?
Ja, dat was vroeger. Of tenminste, voetballen deden we ook niet per se. Maar dan kon je s'avonds nog na het eten nog even naar buiten.
Ja, dat wel.
Ja.
Ja. Ja, nou zover ben ik nog niet.
Het komt,
wie weet.
Maar de zon doet jou ook goed.
Ja, zo waar.
Ja. Nou, gelukkig.
Ja.
We hebben nog een mailtje binnengekregen. Van Jeroen. En die schrijft: beste Botte en Iepen. Fantastisch om te horen hoe Iepen de VS beschrijft. Precies zoals ik het ook zou beschrijven. Ook een compliment aan hemzelf. Op een of andere manier, maar goed. Anyway. Nog een leuke horror voor mijn ouders. Stel je voor dat je gezellig in het Krullenmuller loopt met je zoon van 1 jaar of 6... die dan de opmerking maakt: er zitten allemaal klodders op dat schilderij. Een Van Gogh. Zal ik dat even weghalen? Jammer dat ik het mij niet meer kan herinneren, maar mijn moeder daarentegen wel. Ik heb het een aantal keren terug moeten horen. Oh ja, groet van Jeroen. Die snap ik wel. Ik heb ook een herinnering aan het Krullenmuller. Volgens mij heb ik dat wel een keer verteld. Ik weet niet helemaal zeker.
Vertel.
Ja, mijn ouders hadden we waren dan in de Veluwe op vakantie en toen gingen we naar het Krullenmuller. Dat was niet per se een succesformule, maar in ieder geval, hoe oud zou ik zijn geweest? 10, 11 misschien. En ik herinner dat ik daar voor een blauw schilderij stond. Het was eigenlijk gewoon een blauw vlak.
Ja. Yeah.
Het zou een Barnett Newman kunnen zijn geweest. Ja. Maar dat ik echt verbijstering was eigenlijk alles. Dat ik dacht van, is dit wat er in musea hangt.
Oh ja.
Het heeft wel tijd geduurd voordat ik weer een museum had betreden. Dat was Lost on Me.
Ik blijf altijd wel een beetje dit houden met monochrome.
Monochrome. Ja.
Ja, kost me toch altijd wel enige moeite om. Of nee, ik doe eigenlijk helemaal geen moeite.
Om daar iets in te zien.
Ja, ik denk altijd toch wel van, jemig mensen, come on.
Je moet de bespiegelingen eens lezen over. Ik heb een keer meegewerkt aan een verhaal over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Ja. Nummer 3 of zo hangt in het Stedelijke. En daar een verhaal over. En de bespiegelingen over hoe mensen helemaal verdwijnen in het rood.
Ja, maar dat is dan nog niet helemaal monochroom, want er zitten nog twee randjes daar.
Ja. Maar helemaal red, yellow en blue is ook weer overdreven. Om even die van Blijdorp, jouw ervaring van Blijdorp te citeren, het is red, yellow, blue.
Ja, is het niet yellow, red, blue?
Ja, dat zou best eens kunnen.
Maar
ik ben de volgorde overgegeven.
Ja. Ik zit te denken, heb ik nou alles hier interessant zitten doen over mijn
monochrome?
Over mijn ervaringen met Rotko, mijn waardering van?
Nee.
Dat moet haast wel.
Oh. Ja, doe eens.
Nou, ik zal het nog een keer doen, want dat vond ik ook echt vreselijk.
Doe je routine nog eens? Je Rotko-routine?
Rotko-routine. Ik zei natuurlijk ook altijd Mark Rotkop. Net zoals ik het nooit kan laten om Isabel Ellende te zeggen.
Ja.
En dat kan ik echt niet onderdrukken, nee, zulke dingen.
Ja, dat is dwangcliché.
Maar nee, ja, ook in samenhang met de prijs, zeg maar. Want dan is het zo ongelooflijk duur. Dan begon ik het steeds lelijker te vinden. Weet je wel, men zo geëxalteerd over.
Mm-hmm.
Nou, ik heb het al eens verteld. Ik heb toen was ik hier in zee.
In zee?
Ja, in zee.
Oké, okay, ja.
Met iemand jou wel bekend. by the way.
Wat?
Dat vertel ik dan later wel. Hij speelt trombone. En toen ging de zon onder.
Ja.
En het was... Het werd in... Mijn hele blikveld werd in soort in twee kleuren verdeeld.
Ja.
En ik dacht...
Rotkoiaans.
En ik dacht, hey, Rotko.
Ja.
En opeens dacht ik van... Ja. Oh. Bedoelt hij zoiets? Ik weet niet. Opeens was mijn hele waardering gekanteld. En toen heb ik het nog een keer... In een trein zat ik. En het was heel andere kleuren. Maar dat was een heel grijze dag. Nee. Het was een heel grauwe grijze dag eigenlijk. En het was zeg maar weiland en lucht. En er was ook weer een trein. En toen dacht ik weer Rotko. En sindsdien... ik wil niet zeggen dat hij dat beoogde te doen of zo. Maar sindsdien is er wel iets... in mij opengegaan, wat dus en wel waar dat werk doet waarderen. Ja.
Oké. Okay. Nee, deze routine had je hier nog niet. Nee, volgens mij niet. Nee. Oh. Of het was helemaal over mijn hoofd gegaan, dat zou ook kunnen.
Ja. En dus dat kan. Maar ik heb op het moment monochromen, dus niet. En want toevallig waren we in Washington. DC in Washington.
Waar ik toevallig was, ja.
Maar we naar het Hirschhorn Museum.
As one does.
Dat was echt verschrikkelijk, by the way.
Sorry, het wat?
Het Hirschhorn Museum voor hedendaagse kunst. Dat was echt... dat vond ik echt verschrikkelijk. En daar hingen dus drie zwarte schilderijen, volledig zwart. Ja, en ik vond het alles wat er verder hing ook al stom. En dan denk ik echt zo van, ja, nou, ga weg. Hmm. Hang eens iets anders op. Ik vind het echt van alsof je op de proef wordt gesteld. Maar goed.
Oké. Ik denk dat ik die snap. Maar wat bedoel je precies? Wie wordt waar op de proef gesteld?
Nou, zoals een soort toegangstest is. Zo van,
precies.
Zo van, je moet eerst dit mooi vinden voor je de rest van onze hedendaagse kunst mag... of hedendaagse of moderne kunst mag waarderen.
Je moet hier eerst een kwartier met je hand onder je kaak naar staan kijken... voordat je de rest van het museum in mag.
Ja.
Ja.
I don't buy it.
Ja. Vrij letterlijk ook.
Ik heb wel nog een andere herinnering ook aan die keer dat ik toen in zee was daar...
Ja.
Die misschien nog wel leuk is. Want wij waren daar in zee. En de een na de ander, die ging opeens uit het water. Al dan niet een soort gehaast en moeilijk kijkend.
Ja.
En ik dacht een beetje, wat is er of zo?
Een haai.
Nou ja, bijna zoiets denk je. Ja, ze ging ook niet gillend uit het water, maar toch wel een beetje zo van... Ja.
Ja.
En ik kreeg langs me, dacht ik van... Goh, het lijkt wel alsof we in een soort... Spa rood staan. Alsof het
ging bubbelen.
Bruist, ja. Ja, ja. Bubbelen, maar niet bubbelen zoals je een scheet laat in bad, maar meer bruisen. Weet je wel?
Ja.
En langzamerhand dacht ik van, voel ik nou iets of zo? Is dat nou, dat bruisen, is dat alleen maar bruisen? Of doet het ook een beetje pijn? Of brandt het een klein beetje of zo?
Eee.
Nou... En toen dachten we, misschien moeten we toch ook misschien maar eens uit. En toen keken we en toen waren het, dat bruisen was eigenlijk een soort ontelbare, minuscule kwalletjes.
Ugh.
Ja. Oh. En dat...
Oh, de Noordzee.
En dat heet, dit fenomeen heet zeeluis.
Zeeluis.
Ja. Ja. Grappig, hè?
Dat was schuwelijk. Kreeg je ook enorme jeuk en alles?
Nee, want als je zo'n dag eruit was, was het gevoel ook voorbij.
Oh, ja.
Het is misschien even dan die aanraking of zo, een soort tinten dingetje. Weet je, zoals je ook een... ik vind het altijd heel... Ja, oké, ook die calippo's waar dan bruis in zit. Dat je zo aan je tong, dat je zo likt.
Ja.
Maar na een tijdje het op... Nou, I don't know. Ja, en later was het ook weer weg en toen konden we weer terug in zee. Maar ze weer verder gedreven of zo.
Het is ook maar zelden goed met die Noordzee. Het is één grote... Het golft veel te hard, want dat heb je ook nog.
Nou, dat vind ik wel leuk altijd.
Of het... Nou ja, dat kan wel leuk zijn. Maar dan is het ook meteen één grote modderbak... waar je precies 10 centimeter kan kijken... of het zit vol met kwallen. Als het wind uit het oosten komt, volgens mij, zit hij vol kwallen. En En heel af en toe komen mensen met fantastische foto's, dat ze bijvoorbeeld van die lichtende algen hebben en zo.
Oh ja.
Dan denk ik van ja, op zulke momenten ben ik nooit bij de Noordzee. Daarvoor heeft de Noordzee het net iets te vaak voor me verpest of zo, op een of andere manier.
Nou, moet de zomer van 2012 zijn geweest. En ik ben er sindsdien ook met geen teen meer in geweest, moet ik zeggen.
Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik vind het echt moeilijk.
En daarvoor zal het ook wel 10 jaar geweest zijn. Dat ja. Kan ooit eens in, ja.
Ja. Terwijl ik vind die omgeving wel heel erg mooi. Maar ja, goed. Ik ben één keer... Hoe vaak ben ik toch? Nee, ik ben er vaker geweest. Maar één keer heb ik er ook in gezwommen. In de Middellandse Zee. En dat heeft me de ogen vooral heel erg geopend over de Noordzee.
Ja.
Dat de Middellandse Zee is gewoon... Ja, het lijkt wel alsof er geen modder bestaat daar. En je kijkt in een eindeloze blauwte op een of andere manier.
Ja.
Hoe bestaat het dat dit een zee is? In Friesland, die meren en al die vaarten, dat is ook allemaal modder. Dus ik ben helder water, dat ken ik eigenlijk niet eens.
Ja, maar het is zo'n luxe ja. Als je dan dat water dan warm is.
Ja, ook nog ja.
Dat je er gewoon in kan.
Ja.
Ja, dat is zo leuk. Ja. Dat het een soort verkoeling brengt. En ja. Er zijn ook mooiere mensen.
Zonder dat je meteen helemaal verkrampt.
Ja.
Ja.
Ja. Nou heb ik dat in Frankrijk ook wel eens aan de Noord... Is dat dan ook nog de Noord? Of is dat dan de Atlantische Oceaan?
Ik denk kanaal of het kanaal of Atlantische Oceaan, ja.
Als je zuidelijker komt.
Onder Bretagne is het, is het oceaan.
Daar heb ik ook nog wel eens plezier gehad in zee.
Ja.
Maar het zal wel iets kouder zijn misschien. Ja, de Middellandse Zee is dan wel echt wel lekker als ja. Op het juiste moment... Ja. Ja, wij zijn de afgelopen jaren, Nico en ik, dan naar de Bodensee waren we 2 keer.
Op de grens van Oostenrijk en Duitsland.
Maar dat is dan een meer.
Ja.
Maar wel heel groot.
Nou, het is Boden.
Ja, want het is zee.
Nee, oké. Okay. Ja, nee, dan klopt het weer.
Ja, daar is een grapje over, maar ik weet het niet meer.
Ja. In het Nederlands is het Bodenmeer.
Ja.
Ja. Nee, oké.
Okay. Dat is mijn partij koud, my god.
Dat is natuurlijk ijswater uit de Alpen.
Oh, dat is echt niet normaal, joh. En dan liggen er van die stenen.
Ja.
Dat zijn van die steenstrandjes.
Ja, waar
en dan
je
kan
benen
ik dus
breekt.
Totaal niet op lopen. Nee. En Nico zal als een soort hinde. Plop, 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 en die rent dan het water in. En zo. En ik. En dan zo over die stenen. Kan niet meer. En dan zo de eerste aanraak met je tenen. Dat het zo helemaal optrekt tot aan je kiezen. Die kou. En zo. Oh, wat verschrikkelijk.
Dat je vullingen eruit rammelen. Nou, als je met een nagel het water raakt.
Oh, echt. Ja. Oh, en dan. Nou, dan kan ik er echt wel, ik denk gerust wel 2 uur over doen om dan door te komen, weet je wel.
Ja.
Dat je dan en denkt, bij elk stukje van dit moet wel het ergste zijn. Dus je knieën of zo. Dat je denkt, oh nee, ja. Daarna zal het wel meevallen.
Ja.
Nee. Ja. Nee. Nee. Zelfs als je er helemaal in bent, dan eigenlijk nog niet.
Nee. Nee, dat komt niet snel goed.
Nou, dat.
Dat doet me ook denken aan, ik moest net een ronde door de stad fietsen, omdat ik nog ergens anders een afspraak had. En ze zijn weer terug, alle toeristen.
Oh ja.
In Amsterdam. En nu, zeg maar zoals we ons 2 jaar geleden verwonderden over hoe de stad eruit ziet als je geen toerist hebt. Zo is dat helemaal weer weg nu. En is het weer net als 3 jaar geleden. Een grote tyfuszooi met mensen die niet kunnen fietsen en geen idee hebben waar ze zijn of dat ze anderen in de weg zitten of wat dan ook maar.
Ja.
En ik merkte, ik wil het niet per se op hen, hoe zeg je dat? Ik moet het bij mezelf houden. Ik kan er geloof ik niet zo goed mee omgaan. Ik vind het nu moeilijker dan 3 jaar geleden. Ik hechtte me toen ook dood. Maar ik vind het, omdat ik nu weet hoe het ook kan zijn als die shitzooi er niet is... Erger ik me buitensporig aan
ik kan er echt niet meer mee omgaan.
Ja, maar hoe moet het nou, Ipe? Want dit is wat het is. Het gaat niet gebeuren. Dat we hadden 2 jaar geleden zeiden we, nou, vanaf nu gaat het allemaal veranderen. Een hele artikel in de krant over dat het helemaal anders moest met het toerisme in Amsterdam. En Dat het helemaal anders zou komen en dat het nooit meer zo zou worden als voor de pandemie. Maar dat, we zijn gewoon weer...
Niemand zei de mensen dat, meer dat de pandemie nog 30 jaar zou duren.
Ja, dat werd ook wel gezegd, maar dit ging meer over bijvoorbeeld hoe Amsterdam er dan uit zou kunnen zien.
Oh ja, maar geloofde jij dat?
Die dingen die zouden beide kunnen bestaan, van de pandemie blijven staan en daardoor komt het toerisme niet meer op deze manier terug. Geloofde ik dat toen? Nee, ik was er sceptisch over, maar ik had wel hoop. Ik werd er wel hoopvol. Ik dacht wel van, nou ja, dit is... Ik kan de gedachte toch niet helemaal onderdrukken dat toerisme niet heel goed is voor het milieu. Laat ik het zo zeggen.
En voor de wereld.
Voor de wereld. En ja, goed, coming from me. Ik bedoel, ik ga nooit op vakantie. Dus
nee, jij hebt echt recht van spreken makkelijk. In deze.
Ja, wel of niet? Want jawel. Je kan ook zeggen van...
Nou ja, ik kan moeilijk zeggen van, oh, die kut toeristen. En dan zelf de hele tijd...
Zou je hypocrisie voor weten kunnen.
Ja.
Maar je zou het mij net zo hard tegen mij kunnen zeggen van... Ja, je weet niet wat het is. Dus hoe kun je er nou een oordeel over vormen zonder dat je weet wat het is? Ik vorm er een oordeel over op basis van wat ik zie in Amsterdam. Gewoon zoals vandaag. En dan, ik bedoel dat mensen niet goed kunnen fietsen, dat toeristen niet kunnen fietsen. Dat is nog tot daar aan toe. Daar fiets ik wel omheen. Maar al die rolkoffers vol met spulletjes die de hele wereld over gezeuld worden.
Ik vind het irritant dat mensen, als ze niet weten waar ze heen moeten, dat ze dan midden op straat blijven staan.
Ja, dat.
Ik denk, ik ga dan
maar naar... daar vervuil je het milieu niet mee. Dat is, weet je, dat is vervelend, maar dat is nog tot daar naartoe. Maar ze moeten en dan eten. En dan, ik zag een groepje jonge mensen rond een of ander elektriciteitshokje. En daar hadden ze hun blikje cola opgezet en ander eten wat allemaal in plastic zat. En toen dacht ik, ja, één windvlaag en het ligt in die gracht daarnaast. Het is,
ja, dat is ook niet voorbehouden aan toeristen op zich. Natuurlijk.
Nee, dat is waar. Maar gewoon zo'n soort instant leven. Dat, ja, why? En is het nou echt leuk? Dit is dan zo'n vraag die ik heel moeilijk vind.
Echt leuk, ja. Nou, als er zoveel mensen
zijn... Wordt er wiet gerookt ook door zo'n groepje. Ik denk, why? Het is woensdagmiddag.
Ja, maar ja, ze hebben vakantie, ja.
Ja.
Misschien ja, ik snap wel wat de aantrekkingskracht is van Amsterdam als je...
Als je er niet woont.
Als je ergens anders... Ja. Maar,
terwijl als je er zelf woont, weet je hoe kut het is.
Nou ja, nee, maar je moet denk ik je verwachtingen bijstellen of zo. Want het is een gegeven. Dus je moet er wel een vorm voor vinden. Dat je niet alleen maar loopt te ergeren.
Ja, 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 zeker.
Je moet er een beetje omheen ook, denk ik.
Ja. Ja, dat lukte dus vandaag even niet.
Nee, dat is wel lastig.
Ja.
Ik moet nu ook van mijn huis naar mijn werk er dwars doorheen eigenlijk.
Ja.
Dus dan of je moet er omheen, of je moet wel echt je ergernis uitzetten. Want anders dan gaat het kost natuurlijk allemaal jaren van je leven.
Headspace. Ja, want ik ga me er echt aan ergeren. Het is echt niet goed. Ik moet een manier vinden.
Of naar Nichtenvecht verhuizen.
Zoals Aaron heeft gedaan.
Ja.
Die heb je verhozen. Ik ben steeds regelmatige werk voor. Dan ben ik onregelmatig aan het vervoegen. Wat had ik nou? Zweten deed ik ook als zwoot. Als ik moe ben, dan kan ik het niet zo goed meer. Dat is mijn tweede taal, Hype. Jij verhuisde, Aaron en zijn vriend naar Nichtenvecht vanuit Amsterdam.
Yeah.
Ja.
Daar heb je nog de ruimte.
Ja, daar heb je nog de ruimte. Ja.
Nee, ik vind het wel moeilijk. Je kan zeggen van, ja, dan moet je niet in Amsterdam gaan wonen. Maar het is wel veel. En het is inderdaad voor de toeristen zelf ook misschien niet zo leuk.
Nee, dat lijkt me.
Maar ja, hoe moet je dat oplossen? Ik weet het gewoon ook niet.
En er is ooit gesprekken geweest van dat er een soort... er was een ondernemer. Ik weet even niet meer, die had meer plannetjes. Maar die had dan een soort idee om een soort surrogaat Amsterdam te bouwen in de buurt van Hoofddorp. Het was echt serieus plan. Hè? Dat heeft in de krant gestaan. Met nepgrachtjes en neppanden. Met alle coffeeshops op een rijtje. En allemaal barretjes. Oh, leuk. Ja. Nou ja, precies.
Tof. En dan, een reuze Madurodam.
Ja. Volgens mij was het geïnspireerd op In China is er volgens mij ook een soort Nederland dorp en een Frankrijk dorp, zoiets. Waar je dan ook een soort mini-Eiffeltoren staat. En dan verwaan je je even in een soort Franse sfeer. Daar was het geloof ik een beetje op geënt. En ik dacht, doe dit in vredesnaam. Dit is echt een heel erg goed idee.
Maar ik wil er zelf ook heen dan.
Nou ja, maar dat is prima.
Ja.
Maar dan, bedoel, waarom moet dat in die oude binnenstad? Wij hebben nu zelf kunnen zien, toen de toeristen er niet mogen komen. En wij zelf een keer wel met ons hoofd in de nek door die straatjes konden lopen, van hoe fantastisch het daar is. En in al die gierzwaluwen die daar rond wandelen. En, of rondwandelen. Al die gierzwaluwen die daar rond, ik was even afgeleid, maar die daar rond vliegen. En hoe mooi dat eigenlijk is. En nu is al die schreeuwende lelijkheid is weer terug.
Ja. Weet je waar we een keer heen moeten? Behalve de Efteling.
Ja.
Wat me echt leuk lijkt, naar Maduro Dam.
Maduro Dam.
Dat vind ik wel iets voor ons.
Daar ben ik echt al een miljard jaar
niet. Ja, ik ook niet. Als ik er ooit geweest ben. Ik heb een soort vage herinnering. Ik meen dat ik er geweest moet zijn op mijn zesde of zo. Maar ik weet het niet eens zeker.
Ja, toen was ik er ook. Ja, lang geleden. Ja, maar waarom wil je daar naartoe?
Nou, leuk.
Of gewoon leuk.
En dan maken we een eeuw. Dan kunnen we het aftrekken van de belasting.
De Eeuwenfoon 06 1990 68 71.
En zo wil het geval dat ik in Groningen op school zat en verderop in het noorden woonde. En ik daar heel vaak met een vouwfiets in de trein ging. En zo gebeurde het een keer dat ik weer naar huis ging. En het was eind van de middag. Dan ging de trein vroeger. Ging die alleen heen naar Rodeschool, stopte die bij alle stations. En één keer in het uur ging die dan bij alle stations langs weer terug naar Groningen. Maar de andere half uur dus, ging die in één keer weer terug. Dus stopte die niet in de tussengelegen stations. Want ik had dus een keer de trein genomen en ik ging terug. En ik stapte uit in Rodeschool. Tot mijn schrik, ik was een paar meter verderop en tot mijn schrik kwam ik erachter dat ik mijn vouwfiets in de trein had laten staan. Dus ik wees snel terug die trein in. Maar op het moment dat ik in die trein sta, gaan de deuren dicht. En het bleek dus precies die trein te zijn die in één keer weer helemaal terugging naar Groningen. Dat is drie kwartier. Dus drie kwartier teruggaan, helemaal naar Groningen. En dan weer via al die andere stations weer drie kwartier terug naar Rodeschool. Dus anderhalf uur verder zijn.
Ze is ondertussen de was aan het ophangen.
En wat heb ik toen gedaan, en dat vind ik nog steeds een beetje gênant om te vertellen, ik heb het ook nog niet zo heel veel mensen gedeeld. Ik heb aan de noodrem getrokken. En op dat moment dat je dus aan de noodrem trekt, ja, dat had ik altijd nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik wist niet precies wat er zou gaan gebeuren. Stopte die trein en gingen de deuren open. En toen ben ik, omdat ik zo geschrokken was van wat er gebeurde, ben ik dus gewoon heel hard weggefietst op dat vouwfietsje, want dat was nog wel gesprongen, dus ik kon eruit en snel wegfietsen. Maar ik heb echt nog maanden daarna, elke keer als ik vermoedde dat dezelfde conducteur of machinist in de trein zat waar ik instapte, heel erg de andere kant op gekeken, omdat ik bang was dat ik alsnog een boete zou krijgen, omdat ik onterecht op een noodrem had gedrukt.
Wauw.
Anonieme inzending vanuit het noorden van het land.
Ik zie het helemaal zo heel hard trappen. Vouwfietsje. Hoeveel mensen zouden er zijn die wel eens aan de noodrem hebben getrokken?
Ja, dat is een goede vraag.
Niet veel, denk ik.
Ik heb het nog nooit meegemaakt zelf. Jij wel?
Nee.
Dat iemand het deed terwijl ik in de trein zat. Nee. Maar ik kan me... Ik bedoel, als je in Rodeschool woont, dus, laten we zeggen, niet de grootste plaats van het land. Dus je hebt natuurlijk al snel dat je dezelfde conducteur en dezelfde machinist treft.
Ja.
Dus ik snap dit wel. En dan ben je ook nog geen...
Ik zou mijn haar afknippen en ik zou een andere kleren gaan dragen.
Een andere vouwfiets.
Ja, sowieso geen vouwfiets meer.
Nee, die vouwfiets is oud.
Paard en wagen.
Ja, überhaupt dus niet meer met
ik zou, denk ik, als ik... als ik rechtstreeks trein naar Rome zou hebben, zou ik nog niet aan de, per ongeluk, zeg maar, zou ik nog niet aan de noodrem trekken.
Nee.
Jij?
Nee.
Nee.
Nee, nee, die anderhalf uur die had ik genomen. Maar ik denk ook, ik kan me ook wel iets meer voorstellen van...
Ja, dat je het in een impuls doet. Dat,
ja, daar kan me iets meer voorstellen, ja.
Zo klinkt dit ook.
Zeker als je... Als je 15 bent of zo.
Het klinkt niet als een echt wel overwogen beslissing.
Nee, dit was een impuls. En dan als ik, want ik scholier, zegt ze. Dus ik kan me iets voorstellen dat je er ook nog niet helemaal de consequenties dan helemaal over ziet of zo. En wat ik me ook nog kan voorstellen is dat een machinist zich niet kan voorstellen dat dat kleine meisje wat wegfietst op dat vouwfietsje, dat die dat dan gedaan heeft.
Nee, ik zou dat denk ik ook niet uitdurven.
Daarna...
Ja, maar ze weten waarschijnlijk waar er, op welke plek. Dus je kan, ja. Want daarmee wijs je jezelf natuurlijk aan door weg te gaan.
Dat is waar, ja.
Maar als je blijft zitten en dan weten ze misschien welke noodrem het was. En dan weten ze het alsnog. Dan heb je er helemaal niks aan. En dan ben je ook nog gepakt.
We kunnen hier eindeloos verdwijnen in fantasieën over wat er allemaal aan doem scenario's zich kan uit ontvouwen hierover.
Nou, ik heb wel eens iets meegemaakt wat een soort relevantie heeft. Toen waren we op een station, ik weet niet waar, doet er ook niet toe. En toen was er al gefloten, maar toen kwamen er nog allemaal mensen aanrennen van het andere perron, weet je wel. Die stonden dan nog te wachten op de spoorbomen of zo.
Ja.
Nou ja, maar er was al gefloten, dan mag je officieel natuurlijk niet meer in. Ja. Maar dat deed heel veel mensen nog wel. En het... Echt een beetje grotesk of zo. Want soms zie je nog net iemand erin springen.
Ja.
Maar dat bleef maar gaan. En toen gingen die deuren dicht. En toen zat er dus een meisje. Die had al echt alleen maar haar arm in de trein.
Oh, oh nee.
Dus ook niet alleen maar de arm eruit of zo. Maar juist echt alleen maar de arm erin.
Oh.
En ja. En
maar dan zit je klem.
Ja.
Gaat een deur dan niet automatisch weer...
Nee, of misschien was haar arm te dun, nee, of weet ik veel. Dus zij zat beklemd. En ik was met
ook een soort, het is een soort tang, een soort schaar.
En ik zat met mijn zusje op het balkon ook, maar heel veel mensen, want iedereen was daar ingerend.
Ja.
Wij zaten er wel netjes al in, moet ik zeggen.
Dit is een moment om een noodrem te hangen.
Nou ja, het grappige was, dus er kwam dus in niemand op en die trein ging rijden.
Nee!
Ja, zeker. En zij ging rennen. En
gillen.
En heel erg gillen. En het was heel erg in paniek en weet ik veel wat
oh
allemaal.
Oh mijn god.
Ja. En toen werd op echt pas na best wel lang... werd een soort gemompeld noodrem. Maar toen kwam de trein ook alweer tot stilstand. En was het dus ergens opgemerkt. Maar wij kwamen allemaal niet op het idee...
om een noodrem te trekken.
Ja. Grappig, hè?
Ja.
En toen stapte ze ook nog heel onnozel daarna in.
Ik zou net zeggen, want dat is dan ook nog wel een daad of zo, om daarna toch ook gewoon die trein in te stappen.
Ja, ik zou echt enorm afgedropen zijn.
Ja, die trein, die had ik laten rijden. Ja.
Ja.
Oh, wat verschrikkelijk. Dit is echt een...
Ja, ik weet het nog goed. Ja.
Maar Amsterdam scenario is dit.
Ja.
Of de lift.
Ik doe het dus ook niet meer als het fluitje klinkt. Het mag ook niet, maar ik doe het ook zeker niet.
Nee.
Nee.
Ik had deze inzending een klein beetje bijgeknipt. Zoals je wel kon horen, denk ik. Want er hoorde nog een verhaal bij over dat ze zei dat je met de fiets niet in de metro of niet in de tram mag.
Oh ja.
Want daar hadden we het over gehad.
Ja, de metro hadden wij het over.
Metro.
Ja. Toch?
Ja, tram. Ik had een verhaal over hoe ik ooit in de tram was gelaten met mijn fiets.
Oh, de tram? Maar,
ja. Maar,
oh, ik dacht de metro.
Ja, dit is onduidelijk, want dit ging over de tram vanaf Eiburg naar de stad. En dat is officieel. Oké, ze hebben in Amsterdam in de jaren 70 de Oostlijn aangelegd. En dat heeft tot enorme rellen geleid in de Nieuwmarktbuurt. Omdat die... daar toen niet onderdoor gegraven is... maar ze hebben alles wat erop stond, hebben ze afgebroken. En dat was zo'n ingreep in die hele buurt... dat daarna is besloten in de gemeenteraad officieel... van Amsterdam legt nooit meer een metro aan.
Oh.
Dat is een officieel besluit geweest in 1980 of zo.
Oh.
Toen kwam Eiburg, eind jaren 90, 2000-ish... En dan moest er snel de tramverbinding naartoe worden gebracht. Of een soort metroverbinding. En dat is een metroverbinding. Afgezien van het feit dat hij niet de hele tijd onder de grond is. Maar dat is een metro ook niet altijd. Maar dat wilden ze geen metro noemen.
Oh ja.
Dus dat is gewoon tramlijn 26.
Ah, ja.
Maar het is een... En er rijden ook tramachtige toestellen
metroachtige toestellen.
Het zijn van die combino's ook. Die ook al gewoon als gewone tram in Amsterdam ziet rijden. Maar de details ken ik ook niet. Dat moeten we maar eens een tramdeskundige vragen. Volgens mij gaan deze sneller dan die in de stad kunnen. Maar goed, dus of het nou een metro is of een tram, dat is een beetje onduidelijk daar. Het is een tramlijn, tramlijn 26. Maar daar is echt wel ruimte in om je fiets mee te nemen. En wat ik er heel snel googlend van begrijp, is dat je buiten de spits in Amsterdam ook met je fiets wel in een tram mag.
Oh.
Maar zoek dit gewoon op de site van het GVB op als je dat specifiek wil weten.
Ja, zoek dat GVD gewoon uit op de site van de GVB.
Ja, precies. Nou ja, anyway, waarom vertel ik dit nou? Ben je met je fiets in de trein? Ja, de fiets in de trein. Ja, I don't know.
Ja.
Dat dus. Oké, we hebben nog een rubriek.
Ze kunnen wel iemand op de maan zetten.
Iemand.
Maar medische specialisten in opleiding een beetje tijdmanagement bijbrengen is blijkbaar niet te doen.
Oeh ja.
Aldus Mark Vis. Hij gaat vervolgd. Of je nu aan het begin van de dag of op het eind van de dag in het ziekenhuis moet zijn. Je moet er gewoon rekening mee houden dat je met gemak een half uur of drie kwartier langer in de wachtkamer zit. En het is voor hen de gewoonste zaak van de wereld. Er wordt niets over gezegd, laat staan even voor geëxcuseerd. En mocht het dan onverhoopt zo zijn dat je zelf een keer minuten laat bent, dan zullen we net zien dat ze net even wel op tijd werken. Maar dan mag je gewoon een nieuwe afspraak maken. Hartelijk goed, Mark. Dit laatste weet ik niet of dat nou wel helemaal zo is.
Dat je een nieuwe afspraak moet maken als je zelf een beetje te laat bent?
Ja.
Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt.
Nee, ik ook niet. Nou, ik ben wel gestopt met... Nou, dat is helemaal niet waar eigenlijk.
Met wat?
Ik wou zeggen, ik ben wel gestopt met een half uur te vroeg zijn.
Oh, dat voor was dit soort dingen.
Ja, dat was altijd mijn...
Ja, nee, dat is zinloos.
Ja, dat is ook zo. Maar ik ben altijd zo bang te laten zijn dat ik dan veel te vroeg ben. Ja. Maar dan probeer ik niet meer... Dat mik ik niet meer op, zou ik maar zeggen.
Kan je wat dat betreft aanbevelen om een beugel te nemen...
Ja.
Want dan moet je één keer in de vijf weken je melden bij de orthodontist.
Ja.
En dan leer je ook wel hoe dat werkt met afspraken en dat soort dingen. Ik was daar inderdaad ook vaak een kwartier te vroeg.
Ja.
Maar dat is echt zinloos, want ik zat er echt een half uur te wachten voordat ik aan de beurt was.
Je bent doorgaans wel te laat. Maar ik vraag me dus wel af, want je hebt mensen die wel eens te laat komen. En ik vraag me ook af of het daar niet ook deels door veroorzaakt wordt.
Oh ja. Dus dat dit zichzelf in stand houdt. Omdat mensen denken, het heeft toch geen zin om op tijd te komen. Dus ik kom maar te laat. Daardoor komt iedereen te laat. Ja. Als een soort van academisch kwartiertje. Wat steeds maar... Ja.
Ik weet het niet hoor. Ja, hij heeft ook over medische specialisten in opleiding. Maar dit geldt toch voor elke medicus eigenlijk? We doen het bij de huisarts ook. Die is niet in
Dat klopt,
opleiding.
Het was heel specifiek inderdaad.
Ja, en het is bij de tandarts en bij alles.
Nou... Nee, om tijdmanagement bij te brengen. Dat ging erover bij...
Oh, zo natuurlijk in hun opleiding. Oh, nu begrijp ik het pas.
Ja. Nee, maar smart. Nou ja, goed, dan komt in feite op hetzelfde neer. Ja. Maar nee, dit geldt voor die hele... Kijk, ja. Ik zit te denken bij dit soort dingen. Misschien klinkt het heel bedrijfskundig, maar goed. Dat moet je me maar even geven. Maar ben je eigenlijk wel hun klant... Of is de zorgverzekeraar de klant?
Hoe bedoel je?
Is er enig belang bij, bij de tandarts of de medisch specialist om jou op tijd te zien? Om zeg maar de relatie met jou zo te houden dat Is het belang?
We gaan er wel van uit. Nou, mensen zijn wel, ja, mensen zijn wel heel mondig ook geworden. Dus ik denk dat ik kan me voorstellen dat als je de hele tijd eind nog zit te wachten, dat je dat dan als medicus de hele tijd te horen krijgt en zo, en dat dat ook niet fijn is.
Dus ik durf nooit iets te zeggen.
Nee, ik ook niet. Maar ja, wat durven wij wel niet en wat andere mensen wel durven.
Nee, dat is ook weer waar, ja.
En ik denk, kijk, een medicus in principe is dat iemand die is opgericht om andere mensen te helpen. Dus die zal ook niet voor zijn lol mensen expres zo lang mogelijk laten wachten natuurlijk.
Nee. Ja, nee. Nee, dit klopt. Dit is waar.
Nee, dus ik bedoel, alleen, het is ook wel een doel op zich, denk ik, om mensen gewoon op tijd te helpen.
Dat kan me wel voorstellen. Alleen is er ook maar één incentive daarvoor?
Afgezien... Nou, dus ik denk een innerlijke drijfveer en een misschien het voorkomen van gezeik. Dat zijn de incentives, denk ik. Maar jij denkt, er moet ook een soort financiële incentive zijn. Want dat is de taal van het geld. Dat is de universele taal.
Ja, misschien. Ja. Nee, ik weet dit niet. Hè? Dus maar nee. Ik probeer een soort van verklaring voor te bedenken. Waarom dit dan in die specifieke beroepsgroep zo is.
Ja. En weet je wat ik altijd zo lastig vind?
Ik kan het bij mijn klant bijvoorbeeld niet maken. Bij elk interview maar gewoon te laten komen en dat soort dingen. Dan...
Nee, maar ik denk wel, soms ben ik wel echt te panisch, denk ik.
Ja. Ja.
Ik ben heel lang met twee camera's overal naartoe gegaan, omdat er een keer één stuk was gegaan tijdens een shoot.
Ja.
En het was eigenlijk geen doen meer. En een keertje moest ik Arnold Grunberg fotograferen.
Ja.
Raakte in gesprek met een andere fotograaf. Zij zei, even kijken, hoe was het nou? Toen gingen we een beetje ervaringen uitwisselen. Oh ja, want toen moesten we ook heel lang wachten of zo. En nou ja, we hadden het ook over, andersom doe je dat niet of zo. En toen zij vertelde dat moest een keer Wouter Bos fotograferen. En toen was er camera stuk.
Wouter Bos, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, fractievoorzitter. Ja.
Die ik trouwens toevallig ook een keer gefotografeerd heb.
Oh.
Toen we dus wel met een reservecamera bij me. Toen zei ik, oh jee, maar wat deed je dan? Toen zei ze, nou ja, toen zei ik, oh ja, dat is echt heel vervelend. Maar ja nou gaan mijn camera stuk. Ja, moeten we even een nieuwe afspraak maken.
Ja.
Toen dacht ik, oh ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen.
Er zijn ook dingen waar je echt niks aan kan doen.
Het is ook niet het eind van de wereld of zo. Je kunt andere mensen ook belangrijker maken nog weer dan ze zijn.
Ik moet ondertussen aan onze 200ste aflevering denken. Waar we 3 kwartier van zijn kwijtgeraakt.
Ja.
Doordat er iets met mijn recorder aan de hand was. Ja, ik kan dat dan toch gewoon niet aan. Ik heb daarna een hele periode lang heb ik alles met een reserve recorder nog een keer dubbel vastgelegd.
Ja.
Terwijl het probleem niet per se daarin zat. Maar dit neem ik ook gewoon. Als het nu straks niet goed op het SD-kaartje staat, is het weg. Dit is niet een reserve recorder nog die hier aanhangt. Je kan niet. Ja.
Soms is er iets.
I don't know.
Maar ik heb altijd van die dingen. Ja, ik ga in Hilversum naar de tandarts. Naar de beste, leukste tandarts van de wereld.
Van Hilversum, ja.
En dan is het altijd zo van. Dan zit ik zo te puzzelen en dan.
Wanneer jij kan en zij kan, bedoel je?
Nee, maar dan heb ik een afspraak om 10 uur of zo.
Oh, zo, ja.
En dan zie ik zo van, nou, als ik die trein neem, dan ben ik daar om 9:55.
Ja.
Ja, of ik moet dan een trein eerder nemen, dan ben ik er om 9:30.
Ja.
Ja, ik neem dan, ben ik om 9:30 daar. Ja,
ik denk eerlijk gezegd dat ik dat ook. Tenzij ik weet dat ik altijd een kwartier zit te wachten in de wachtruimte daar, dan zou ik het wel op durven gokken.
Ja, het valt daar dus enorm mee. Maar meestal wel 5 minuten of zo. Ja. Dus als je 9:55 aankomt, dan is dat eigenlijk wel goed. Maar ja, dan zou je net zien dat de trein 10 minuten vertraging. Ik zou echt niet willen dat de tandarts 5 minuten op mij zit te wachten. Dat zou ik dan toch wel moeilijk vinden.
Ja, dan zou ik ook niet. Dan zou ik ook niet meer weten wat ik moest doen. Eindeloze uitputten en excuses en dan nog 3 weken met een rotgevoel rondlopen.
Dat is echt verschrikkelijk. Maar, een tip. Zorg dat je een boek bij je hebt.
Voor, tegen. Oh, als je op tijd bent, dan kun je nog even
moet gewoon op tijd zijn.
En
gewoon in je boek lezen.
Ja,
moet gewoon in die wachtkamer zitten en zie je het als een verzetje.
Ja. Als ik op tijd ben bij interviews, dan doe ik nog wat speurwerk over degene die ik ga interviewen, dat soort dingen.
Ja.
Het is geen verspilde tijd. Zo is het niet.
Nou ja, als je niks bij je hebt en zo. En,
ja,
en
je moet je wel verzorgen, ja. Ja, maar ja, wie heeft er tegenwoordig nooit meer iets bij zich met...
Ik weet niet, maar iPhones en om eindelijk op Instagram te scrollen een half uur is ook niet leuk.
Nee, dat is ook weer waar. Ja. Ja. Zijn er nog meer One Small Step inzendingen?
Ja. Wil je er nog één?
Ik wil er nog wel één.
Ja, dat is
goed. Kunnen we weer een winnaar uitroepen waar we geen prijs voor hebben.
Oh ja, dat is goed. Dan moet ik hem heel even bijpakken, hoor.
Ja.
Jawel, we hebben een prijs. Ik heb een prijs bedacht.
Je hebt een prijs bedacht. Kun je dat ondertussen vertellen terwijl je aan het zoeken bent?
Nou, misschien wel. Je wint een fotostripboek van mij.
Ach, wat een goed idee, zeg.
Leuk, hè?
Ja.
Ja.
Een album.
Ja, een van mijn bundelingen.
Ja.
En daar kunnen we over corresponderen, welke je wil.
Er zijn er 12.
We zijn er 12, ja.
Nou, wat ontzettend leuk.
Ik ben 1 tot en met 12.
Ja.
Ja, dus mag je dan kiezen.
Ja.
Leuk, hè?
Ja, heel leuk.
En dan signeer ik ook.
Ja.
Ja, het is me allemaal wat.
Maar je kon niet ondertussen ook nog dat opzoeken?
Jawel.
Oh, je hebt het al gevonden.
Ja, maar ik moet nu eerst Dropbox reten. Nee, ik heb hem nu, hoor. Hier is hij. Maar...
Ja.
Dus ze kunnen wel man op de maan zetten, maar geen koelkast ontwerpen waarvan het vriesvakje niet uiteindelijk door zijn eigen ijs dichtvriest. Mirjam.
Ja. Ja. Dat is, ja. Nee, ik, dit is wel waar, ja. Ja. Het is bij de ene koelkast wel erger dan bij de andere, heb ik gemerkt.
Ja.
Maar dit gebeurt. Misschien is dit gewoon een feit van het leven, waar niet...
Ja, dat is precies het idee van de rubriek.
Ja, een feit van het leven.
Feiten des levens.
We kunnen hierover uitweiden, maar we kunnen ook nu de winnaar kiezen.
Dat is goed. Dus worden medisch specialisten te weinig tijdmanagement bijgebracht? Of is het heel wonderlijk dat vriesvakken steeds dichtvriezen?
Ja. Ik heb iets in mijn hoofd.
Ik vind het dichtvriezende vriesvak vervelend, maar niet onoverkomelijk. Want het ontdooien van een vriesvak kan ik rustig een jaar uitstellen en dan komt het ook goed.
Ja.
En bij medisch specialisten zit ik me toch een beetje op te vreten. Gelukkig kom ik er niet heel vaak, maar die beugel heeft me veel meer tijd gekost dan eigenlijk goed voor me was.
Ja, ja, je hebt het hele werk van Tolstoy kunnen lezen daar in die wachtkamer.
Ja, correct.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Winnaar van deze keer is Mark. Met een C. En onze redactie neemt contact met je op. Voor die mooie prijs. Een fotostripboek van Ype Driessen.
Oké, nou, tot zover. Vriend van de show kan je worden als je dat leuk vindt. Als je ons wil steunen, dan kan dat voor €2,50 per maand. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. En als je vriend van de show bent, dan kan je ook luisteren naar de theezakjes special. Hoe zal ik het noemen, Ype?
Specialetten.
Specialetten, van waar we een paar aantal theezakjes vragen behandelen. Die we bij deze aflevering hebben opgenomen. Want je hebt met je vriend van de show lidmaatschap of abonnement, hoe je het wil noemen. Heb je toegang tot een aantal dingen die we speciaal voor onze vrienden maken. En we hebben er nu net weer eentje opgenomen. Dus dan kan je dat ook horen. Nieuwe en hernieuwde vrienden. Bas van Sloten.
Zeker. Anna.
Sophie.
Een palindroom.
Palindroom, ja.
Anna palindroom. Eline.
Bijna palindroom.
Petra. Leuke poging op zich. Dorien.
En Wieke.
Nou, gezellig.
Heel fijn dat jullie vriend van de show zijn geworden. Dank daarvoor. Mocht je willen reageren op deze aflevering, dan kan je gewoon even gezellig bellen met de Eeuwofoon. Of je kan een voice message sturen met WhatsApp. Als je in het bericht zelf even je naam noemt, dan vertel ik het ook. Anders dan ga ik ervan uit dat je anoniem wil. Je kan het allemaal achterlaten op 06-1990-68-71. Eeuw van Amateur is onderdeel van het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Je kan bij Apple Podcasts een recensie achterlaten. Daar is wel wat vernieuwing welkom, dus graag. Je kan ons ook een beoordeling geven op Spotify als je dat leuk vindt. En je kan mailen naar ipe@eeuwvanamateur.nl voor bijvoorbeeld de rubriek One Small Step. Ze kunnen wel een maand op de maan zetten, maar... En algemene mailtjes kunnen altijd naar botte@eeuwvanamateur.nl. En we zitten op Instagram en op Twitter en we hebben een website. En op die website, dat ga ik nu eens een keertje vertellen, zetten we ook altijd de grote foto. Elke aflevering heeft...
Ik dacht iets heel anders.
Oh, die aflevering heeft... elke aflevering heeft een uniek plaatje gemaakt door Ipe Driessen van Simmaker. En dat plaatje dat staat heel klein in je podcast-app als het goed is. Maar als je dat nou een keer groter wil kijken, ga dan naar eeuwvanamateur.nl. En dan zie je bij elke aflevering zie je dat plaatje in zijn volle grootte staan.
Ja, dit, oh, ja, ik wist het niet eens.
Misschien dat mensen dat leuk vinden. Ja,
ja misschien dat. Ja. Je weet het maar nooit waar mensen zich mee bezighouden. Ja. These days.
Nou ja, dus dat.
Tot volgende week met André Kloekhoen.
Ja, Ipe, dankjewel.
Jij ook, Botte.
Tot de volgende week.
Toedels.
Toedels.